Dag, welkom bij de Blauwe Koepel podcast, waarin wij kunst in verband brengen met geloof. Wij geloven dat kunst en filosofie een vormende werking hebben voor ons en door middel van het gesprek tussen ervaringsdeskundigen willen we dit eigenlijk openleggen en zodat we er met z'n allen over kunnen. Met mij is Arjan Visser. Welkom Arjan.
Dankjewel.
Yes, leuk dat je er bent. Kan je iets vertellen over jezelf en wat je doet?
Ik ben docent aan een voortgezet onderwijs. Ik geef daar allerlei vormende vakken. Filosofie, culturele kunst, zinnige vorming, dat soort dingen. En ik ben een van de initiatiefnemers van de Blauwe Koepel. En dat ligt heel erg in het verlengde wat ik eigenlijk alle dagen doe. Dat is proberen jonge mensen te vormen, met jonge mensen over dingen na te denken, te laten denken. En dat te helpen om een soort richting van hun leven te bepalen. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En dat doe ik op verschillende manieren. En het is vooral bovenbouw, VWO, HAVO waar ik zit. Mm-hmm. Dus 4, 5, 6 klasse en zo.
Dus jij bent dan de persoon op school die de wonderlijke vragen stelt?
Ik sta bekend als de schoolfilosoof. Mm-hmm. Ook wel een beetje als een vreemde eend in de bijt. Dat denk ik wel, dat ik zo bekend sta. En inderdaad ben ik iemand die altijd dat soort vragen stelt. Ja, zeker. Ja.
Oké, cool. Leuk. Je hebt iets meegenomen ook? Je hebt een boekje meegenomen?
Ja, dat klopt. Ja. Het was eigenlijk een beetje... Ik ben filosoof, ben opgeleid als filosoof. Mm-hmm. Toen ik begon daarmee, toen was ik vooral geïnteresseerd in kennistheorie. Omdat ik daarmee worstelde met geloofsvragen richting en wetenschap en zo. Hoe zit dat met in elkaar? Toen ben ik op een gegeven moment daar wel een beetje uitgekomen. En toen kwam ik veel meer in, ook omdat het mijn functie is, om vormend te zijn. Met de vraag over, wat is nou de verhouding tussen vorming en filosofie? En toen kwam ik een boekje tegen van Friedrich Schiller. Een toneelschrijver uit de 18e eeuw, uit Duitsland. En die had een boekje geschreven over de esthetische opvoeding van de mens. Dus die zegt dus eigenlijk van, als je mensen wil vormen, als je wil opvoeden, dan moet je vooral letten op schoonheid. Mm-hmm. En dat vond ik een hele intrigerende gedachte. En eigenlijk zit daar wel een soort, in dat boekje zit ook een soort kern waar ik wel naar streef. Is, kijk, wat je moet doen, dat is op zich als gelovige redelijk duidelijk, denk ik. Dat kan je vrij makkelijk uit het evangelie halen. En op scholen heb je altijd van die dingen als tegen pesten en tegen dit en tegen dat. En dan denk ik vaak van maar dat ligt toch heel erg, dat ligt toch voor de hand hoe je daarmee moet omgaan als je het evangelie leest. Waarom moet je daar het apart over hebben? En dus wat je moet doen is duidelijk. Alleen om het voor elkaar te krijgen, dat is moeilijker. Schiller die heeft dan een soort twee polen die je moet vermijden. Dat is de wilde en de barbaar. En de wilde is iemand die zich vooral laat leiden door zijn emoties. En zijn principes vergeet. En de barbaar is iemand die zich volledig laat leiden door zijn principes. En zijn emoties vergeet. En zijn idee is dan dat kunst en schoonheid. En dat een middel is om, dat hij noemt het dan spelen. Om om die met elkaar harmonisch in elkaar verband te brengen. Mm-hmm. He, dus dat je probeert om nog een wilde te zijn, nog een barbaar. Maar hij noemt dat dan, en dat is heel ouderwets, dat weet ik, maar toch beschaafd.
Mm-hmm. En is het dan vooral het maken van kunst of het beleven van kunst, het kijken naar kunst?
Ik denk beide. Ik ben zelf niet heel erg kunstzinnig, maar ik vind het wel leuk om af en toe een toneelstuk te bewerken en de leerlingen te regisseren en zo en dat soort dingen. Maar je kan ook gewoon, als je kijkt naar kunst of kunst ondergaat, dan word je aan het denken gezet. dat niet alleen. Je ondergaat het, je beleeft het mee. Dus je doet je emotioneel ook wat.
Mm-hmm.
En dat is wat hij bedoelt. Je hebt je, zeg maar, je manier van denken en je hebt je emotie. En die moet je op een logische manier met elkaar in verband brengen. Of logisch, op een goede, harmonieuze manier. Zodanig dat je bijvoorbeeld voelt op het moment dat je emotie tegen je principes ingaat. En dat is heel vervelend. Maar je moet toch doen wat je moet doen.
Ja. En is dat dan die harmonie die we daarin willen bereiken, blijkbaar?
Ja.
Is dat dan wat we dan de ontwikkeling van de ziel noemen?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Of ontwikkeling van de mens is de totaliteit. Het is een beetje net hoe je de ziel definieert. Ik vind het belangrijk dat we niet het lichaam naar beneden halen. Die neiging is er soms een beetje als je het praat over ziel. Maar voor de rest vind ik ziel een heel goed woord. Omdat het eigenlijk mensen zijn bezield. Ja, dus het is meer dan alleen maar je denken of zoiets. Het is eigenlijk waar je doorleeft. Mm-hmm. Zoiets.
Ja, we zijn een levende ziel.
Ja.
Zo staat het geschreven inderdaad.
Ja. Dus ik heb een soort voorbeeld voor dat Wilde en Barbaar.
Mm-hmm.
Dat is dan Marco Borsato. Als je naar zijn liedjes kijkt, die luistert, die zijn heel erg emotioneel. Hij gaat helemaal op de emotie.
Mm-hmm.
Nou is die, kan je zeggen, op seksueel vlak een beetje uitgegleden. Dat is licht uitgedrukt. En dan denk ik, en ik ken de man natuurlijk niet, maar als ik naar zijn liedjes luister en het verhaal op me in laat werken, dan denk ik van ja, hij is in zijn emotie is hij zijn principes vergeten. En dat is ook moeilijk in zijn positie, omdat hij natuurlijk, als je heel succesvol bent, dan denken sommige mensen dat ze alles kunnen of zo, of ze alles mogen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is, ik denk,
herkenbaar.
Ja, ik denk wel dat het iemand is die principes heeft en maar er niet in geslaagd is om zijn emotie en principes op dat moment goed met elkaar in verband te brengen. Wat hij deed voor World Child, deed hij veel.
Mm-hmm.
Op dat moment lukt het hem wel, want op dat moment loopt je emotie, je verbinding met de kinderen en je principe, opkomen voor de zwakkeren, dat loopt heel erg parallel. Dus dat is dan heel makkelijk ergens. Maar er zijn ook situaties waarin het tegenover elkaar zit en dan komt het er juist op aan om daar goed mee om te gaan. En je zou dus kunnen zeggen dat Marco Borsato in de in het schema van Schiller een wilde is. Die, ja,
ik weet zelf niet zo goed van Marco Borsato's seksuele escapades.
Dat weet ik ook eigenlijk niet.
Het is duidelijk dat hij een misstap heeft begaan.
Ja, ja.
En hoe zien we dat dan? We zien een soort van een disbalans in Marco Borsato.
Ja.
Een bekende, je zou kunnen zeggen, artiest.
Ja.
Maakt muziek. Muziek is een vorm van kunst.
Ja.
Dus hij is ook creatief, waarschijnlijk.
Ja, zeker.
Hoe zie je dat dan? Zeg maar, iemand die zo creatief is, maar toch zo'n... ik ken zijn muziek ook niet zo goed, maar ik kan me voorstellen, het is zo populair dat het niet zal gaan over seksuele misdragingen.
Nee,
maar
zeker
meer,
niet.
Maar meer over allerlei emotionele...
Ja, het is zelfs ook wel... het gaat inderdaad heel erg over relaties en dat soort dingen. Dus muziek is heel emotioneel. Het mm-hmm. refereert heel erg aan je emotie. Je kan heel erg meegesleept worden door muziek. En, maar dat is ergens natuurlijk ook het risico van muziek. Dat het je meesleept. En dat je jezelf vergeet. En dat je het dat je de distantie even kwijt bent. En
dus Marco Borsato heeft misschien zichzelf zo... Hij was zo altijd, ging op in het moment.
Ja.
Dat hij misschien zelf zijn principes vervaagde. En zijn emotionele opwellingen versterkte. En daardoor zijn er dingen gebeurd waardoor die, waar die liever niet op terugkijkt misschien ook.
Ja, en dit is het moeilijke van principes. Dat wij zijn in staat om al principes altijd naar ons toe te praten. Mm-hmm. Maar ergens weet je dan van binnen dat je de boel aan het manipuleren bent.
Ja, ja, soms wel, soms ook niet, denk ik. Zo.
Ja,
en hoe verhoudt dit dan, zeg maar, in de... In het feit dat het ook een artiest is, zeg maar. En
ja.
Wat heeft die component van het zijn van een kunstenaar, van het zijn van een artiest, wat heeft dat, hoe zie je dat? Heeft dat een relatie
met elkaar? Ik denk dat een artiest ergens een risico loopt, omdat hij met hele emotionele dingen bezig is. Dat is één. En ten tweede, op het moment dat hij succes is, heeft dat die... Ja, een beetje uitgestoten wordt uit de, zeg maar, normale wereld. Kijk, kunst heeft ook een kritische functie. En die kritische functie is altijd belangrijk. Dat je jezelf kritisch onder de loep neemt. Mm-hmm. En op het moment dat je heel succesvol bent en je laat je heel erg leiden door emotie, dan kan het zich voordoen dat die kritische functie onvoldoende... wordt benut of onvoldoende ruimte krijgt. En dan kunnen mensen ontsporen.
Ja, en misschien is Marco Borsato, hij is zo succesvol, hè?
Ja.
Dat het, hè, je hebt in kunst is heel breed. Je hebt kunstenaars die alleen maar op zolder werken, jarenlang. En je hebt kunstenaars die alleen maar in Ahoy staan, jarenlang.
Ja.
En die zullen hele verschillende persoonlijkheden hebben. Zullen hele verschillende dingen meemaken ook. Dus... dat is natuurlijk ook heel breed.
Ja, maar ik denk dus dat de bepaalde eenzijdigheid misschien in zijn beleving heeft gezeten, waardoor zoiets heeft kunnen ontstaan. Wat Schiller dus zegt is, op het moment dat je die eenzijdigheid vermijdt, dus dat je zowel je principes hoog houdt als aandacht geeft voor je emotie, en dat je dan, zeg maar, een soort ideaal bent, een soort... Dat is zijn ideaal in ieder geval. Maar ik denk ook dat dat heel erg past in wat je ook wel in het evangelie vindt. Kijk, als je alleen maar bezig bent met principes en je verwaarloost je emotie, dan word je ook zo'n zure persoon die uitsluitend, die alles verkeerd vindt wat er gebeurt in de wereld.
Ja.
Hè, dus dat ziet hij dan als barbaar. Mm-hmm. En ik vind het ook wel mooi dat hij dan zulke duidelijke termen gebruikt. Van, je moet vermijden dat je wilde bent. Je moet vermijden dat je barbaar bent. En beide zijn eenzijdigheden.
Ja, door een extremiteit te gebruiken wordt het heel een beetje uitgevergroot, zeg maar.
Ja. En snap je ook meteen dat niet de bedoeling is dat je barbaar wordt of wilde of iets dergelijks.
Mm-hmm. En dus, maar dan zitten we nog steeds met want deze Friedrich Schiller. Schiller is een filosoof.
Hij is, in die tijd deden ze nog niet zozeer aan de functiescheiding.
Uh-huh.
Wat dat betreft vind ik dat een hele mooie, dat vind ik eigenlijk ook iets heel moois, dat wij, wij zijn allemaal in een bepaald hokje gedouwd, hè, van je bent onderwijzer of je bent kunstenaar of je bent rapper of je bent weet ik wat. In die tijd was je van alles. En je maakte je eigenlijk niet zo druk over de functie die je nou precies had.
Nee, maar precies. Maar dit is een filosofisch werk, denk ik.
Dit is een filosofisch werk. En hij heeft voor de rest heeft hij vooral veel toneel geschreven.
Mm-hmm.
Toneelstukken. Okay. En was een goede vriend van Goethe. En wat de Duitsers ook wel Deutsche Klassiek noemen en zo.
Mm-hmm.
Dus het is een beetje... Voor Duitsland is het een beetje een soort gouden eeuw-achtig iets. Maar dan op intellectueel niveau gebied.
Mm-hmm, okay. Ja, ik herken een beetje. Ik heb zelf ook een tijdje me bezig gehouden met filosofie.
Yeah.
En daarin was de integratie inderdaad van je persoonlijkheid. En ik ken zelfs dit beeld ook. Dat de integratie van je persoonlijkheid, de integriteit die je als mens hebt, dat heel belangrijk is.
Ja, dat het zelfs op gespannen voet kan staan. Omdat je bij bepaalde functies... een beperkt deel van jezelf wordt aangesproken, wat er zich dan heel erg gaat ontwikkelen en zo. Terwijl vorming gaat over de ontwikkeling van de mens als totaal. Als,
ja, dat,
als
is, geheel dat is het ideaalbeeld dan. Hè? Ja, dat we niet alleen maar een showman zijn die een kwart van zijn emoties altijd op het podium kan gebruiken. Ja. Maar dat je ook een huisvader bent en dat je een totaal mens, hè, zo om ja. dat te zeggen, om een compleet persoon wordt.
Een compleet persoon. Dat daar volgens mij richt vorming zich daar. Moet zich daarop richten, richt zich daar ook op.
En vorming is dan, want jij geeft dit, culturele kunstzinnige vorming?
Ja, bijvoorbeeld, ja. En toerusting en vorming geef ik ook. Dat is een algemeen vormend vak.
Mm-hmm.
En het eigenlijk kan je zeggen dat vorming eigenlijk alles is behalve wat op school gebeurt. Behalve een beetje het beroepsgerichte. Veel mensen die kijken naar scholen alsof het soort industrietjes zijn die leerlingen klaarmaken voor een bepaald beroep of iets dergelijks.
Ja.
Terwijl de meestal is onderwijs, alle onderwijzers die je kent hebben een bredere opvatting over wat onderwijs is.
Mm-hmm.
Dat gaat ook veel meer over een compleet mens worden.
En zou je vorming ook kunnen omschrijven als een soort van niet alleen maar ook iets met een therapeutische inslag, omdat het gaat om compleet worden en jij als filosoof zeg maar hebt altijd, een filosoof is iemand die ook een klein beetje een afstand heeft, een beschouwend perspectief.
Ja, voor gedeelte wel. Kijk, therapie, dat veronderstelt altijd dat er iets mis is gegaan. En bij vorming hoeft dat niet per se. Ik bedoel, leerlingen, als je jezelf vormt, dan ben je eigenlijk wel met dezelfde dingen bezig. Hè, hoe verhouden zich mijn emoties tot mijn principes? Wat wil ik in het leven? Past dat bij mij? Wat zijn mijn wat wil ik bereiken? Mm-hmm. Welke opdracht denk ik te hebben? Dat speelt ook allemaal mee. En die keuzes van die waar leerlingen nu, ik praat een beetje vanuit perspectief van leerlingen, nu voor staan, die hebben ook alles te maken met wat voor soort mens wil ik dus gaan worden.
Mm-hmm. En wat jij zegt, als je therapie gebruikt, dan heb je meteen zo van, oh, er is iets gebeurd, we moeten het oplossen.
Ja.
En jij zegt dus, dat is iets wat je niet doet, maar je kijkt wel, je kijkt juist meer naar van, hey, waar wil jij als leerling, als mens zijnde, waar wil je naartoe gaan? En
ja.
Dat jij eigenlijk jouw perspectief vanuit vanuit een filosofisch iets. Het mooie is dat je heel veel kan zien en dat je eigenlijk diepere materie, diepere persoonlijke dingen soms kan doorgronden door gewoon dat je de materie een beetje kent. En als ik het goed begrijp, dan ga je niet terug naar de oorzaak van het probleem, maar meer juist van oké, we gaan kijken wat je wil worden en meer uit een vormende inderdaad en uit een stuwende factor meer kijken van, weet je, waarin, wat is je droom? Waarin ben je naartoe gaan ontwikkelen?
Ja. En het is heel goed dat je het woord droom gebruikt. Want droom heeft zowel iets is iets toekomstgericht vaak, hè, in dit verband.
Mm-hmm.
Maar het heeft ook iets met verbeelding te maken. Dat je jezelf, dat je je verbeelding gebruikt om jezelf te plaatsen op een in iets wat je in de toekomst gaat doen.
Mm-hmm.
En dat is als je geen droom hebt, dan denk ik dat je ook geen vorming mogelijk is, want je moet altijd naar iets hoger streven of zo.
Je verbeeldingskracht
moet je gebruiken om je richting te kunnen bepalen.
Ja.
Je moet ergens een ideaal hebben. En als docent is het altijd het spanningsveld om niet je eigen ideaal op te dringen aan je leerlingen.
Mm-hmm.
Maar jezelf als een soort voorbeeld te presenteren. Van nou, dit is zoals ik het heb gedaan en dit is een mogelijkheid.
Mm-hmm.
Maar goed, misschien dicht dat je niet. Hè, dat zou kunnen.
Ja, of als een wegwijzer voor iemand. Ja. Hè? Iemand die een bepaalde richting kan laten zien.
Dat bedoel, kijk, wat dat betreft is kunst denk ik heel belangrijk. Het heeft een kritische functie. Van ben je voldoende op weg naar het ideaal? Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt van ja, ben je bijvoorbeeld niet hypocriet? Of ben je niet dat je zegt van ik streef hier naartoe, maar je doet er nog helemaal niks aan. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijk ding. Maar ik denk dat wil kunstvormend zijn, dat ze niet mag blijven hangen in uitsluitend kritiek. Maar dat ze altijd toch ja iets van een ideaal. Moet koesteren.
Er moet een ideaal in zitten ja. in kunst.
Ja, en ja. ook bij hele kritische kunst zit er wel degelijk een ideaal. Want dan is de kritiek meestal dat we afwijken van het ideaal.
Ja, ja ik denk dat het... Sorry, dat moet je nog even herhalen.
Nog een keer herhalen?
Ja, kan je dat ja, ik denk dat ik denk dat ik de kern wel begrijp.
Oké. Okay. Nou ja, dat zonder ideaal weet je niet waar naar je streeft. En kritische kunst heeft eigenlijk als taak om aan te geven wat het verschil is tussen je handeling, de manier waarop wij als mensen met elkaar omgaan, en het ideaal.
Ja, ik denk dat kunst ook voor mij, als ik persoonlijk mag spreken, de kunst die mij heel diep heeft geraakt op bepaalde momenten, ja. dat zijn ook verschillende dingen. Soms was het helemaal niet het ideaal van de kunst, maar was het juist gewoon de wat het deed met mijn ziel op dat moment, die mm-hmm. misschien wel gewoon even gebroken was en die eigenlijk gewoon iets nodig had van schoonheid en dat daardoor
ja.
bij mij weer wat losmaakte, zeg maar.
Kan je een voorbeeld geven van een kunst?
Nee, bijvoorbeeld, ik ben wel eens depressief geweest en ja. dat ik daar ook niet uitkwam, dat het langere tijd duurde
mm-hmm.
en dat heel weinig dingen in de wereld mij nog konden raken.
Ja.
Er was heel weinig... wat mij überhaupt nog kon raken. En in die tijd heb ik wel kunstwerken meegemaakt die wel een soort ja. van dat licht in mezelf even terugbrachten
okay.
om weer te beseffen.
En wat voor kunstwerk dan?
Het waren twee dingen die ik me herinner. Het was een sculptuur, een soort zonnewijzer.
Ja.
Keramische zonnewijzer die mijn moeder had gemaakt.
Ja.
En een nummer van Kanye West.
Oké. Okay.
Dus het kan heel breed zijn. En natuurlijk, dit zijn de laatste 5 jaar van mijn leven. Maar daarvoor...
Nee, maar ik denk dat de kunst wat dat betreft hele verschillende mogelijkheden heeft om mensen op het juiste... verder te helpen. Het juiste pad.
Het juiste pad, dat is een beetje... Ja, dat is inderdaad heel erg absoluut. Maar kunst kan ons in één keer raken, zeg
ja,
maar.
Waar, zeker.
Waarin wij mensen soort van heel gehokt denken en het één hokje past niet in het andere.
Ja.
En daar is kunst, ja, met een term transcendentaal in.
Die zeker.
Kunst is alle talen.
Zeker.
Net zoals muziek ook.
Ja, ik bedoel, ik weet nog dat ik, in het Stedelijk Museum in Amsterdam heb je het werk Cathedra van Newman. En dat is een enorm blauw vak mm-hmm. met af en toe een witte streep erin.
Mm-hmm.
En als ik er naar kijk, dan werd ik daardoor geraakt. Want het had iets van de ongeordendheid van zeg maar de natuur soms. Hè. En die witte strepen die staan dan voor eigenlijk een soort scheppingsdaden van God.
Mm-hmm.
En... die zijn dus recht en die zijn wit. En de rest is blauw en heel gevlekt. En op een bepaalde manier wel prachtig. Maar ja, daar werd ik in die zin door geraakt dat je zeg maar soms alles heel onordelijk lijkt. En heel zinloos, richtingloos, dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dat je dan in één keer een witte streep krijgt vanuit de andere kant. Nee... we gaan God die richting geeft. Zoiets.
En was dat ook iets voor jou persoonlijk dat je merkt van nou, soms bevind ik me in een in een periode dat je eigenlijk zoekende bent en dat je dan toch weer een soort van verlichting krijgt, een soort van licht wat je
ervaart van dat boven. Is een van de weinige ik ben iets minder visueel aangelegd dan menig een, denk ik. Dus ik had dat bij dat werk had ik dat vrij sterk.
Mm-hmm.
Ik heb dat ook vooral bij literatuur vrij sterk. Mm-hmm. En dan met name Russische literatuur, Dostojevski en zo. Ik kan wel zeggen dat Nou, misschien klinkt het een beetje pathetisch, maar Dostojevski mijn geloof heeft behouden of zo, zoiets.
Ja, want je noemt veel. De Friedrich Schiller is, ik weet niet wat hij, wat zijn wereld, of hoe noem je dat, religie of geloofsovertuiging is. Want Dostojevski weet ik het ook niet.
Die Schiller, ja, redelijk protestants, maar wat flauw, om het zo te zeggen. Uh-huh. Ik heb eigenlijk, voor de rest heb ik vooral dat schema, dat vond ik interessant en intrigerend, maar voor de rest heb ik toch iets minder met hem. Dostojevski is Russisch-Orthodox, maar wel op een heel, ja, op een denk ik hele modern herkenbare manier.
Uh-huh.
En zijn boeken zijn behoorlijk zwart, gallig, maar daar zit toch altijd een bepaalde hoop in. En juist voor mensen die het moeilijk hebben, die dus veel zwart zien, denk ik dat zijn boeken heel oplichtend kunnen zijn. Wat mij ook heel erg beviel aan hem, was dat hij een soort medelijden of gevoel had voor de kleine mens. Mm-hmm. Misschien moet ik het groter maken. Liefde voor de kleine mens. Dat de mensen die arm waren, die aan het vechten waren om om te overleven. Ik kan me dat wel voorstellen in zo'n 18e-eeuws Russische stad, hè, waarin toch heel veel armoede is en zo. Ik merkte altijd dat hij liefde had voor die mensen. Mm-hmm. En
dat is natuurlijk vertederend en
zeker
ook inderdaad hoop. En hoe zie je dat als je voor jezelf, zeg maar, hè, je bent zelf een gelovige, je gaat denk ik naar de kerk ook.
Ja. Ja.
Misschien één keer per week.
Zo'n beetje.
Doe je verder nog iets in de kerk ook?
Wel gedaan. Nu even niet, maar wel gedaan. Ik ben ouderling geweest en diaken en dat soort dingen. Ja, mm-hmm. Wel gedaan, ja.
Okay. En misschien, hoe zie jij de hoe is dat voor jou, zeg maar? Kunst is natuurlijk heel vrij. Kunst is, daar kan je niet heel erg in het hokje plaatsen van oké, dat is dat, dat hoort erbij. Het is heel erg open en er zijn heel veel ongeschreven regels. En de discours, het gesprek erover is ook heel erg open en je weet eigenlijk nooit, je kan heel makkelijk zeggen dat van heel veel kunstenaars heb je geen idee waar ze staan ook. Qua geloof, je kan wel, sommigen wel, maar sommigen weer niet. Hoe ervaar je de verhouding die je als gelovige hebt en als professioneel in het filosofische, zeg maar? Hoe ervaar je daar een spanningsveld? Of hoe
nou, ik dit? Voor mij heeft filosofie. Kijk, filosofie is ook open in de zin van dat het niet, het is niet nog religieus, nog anti-religieus.
Mm-hmm.
Voor mij heeft filosofie bepaalde vragen voor mezelf opgelost, om het zo te zeggen. En kijk, bij filosofie is het wel zo dat je niet, zeg maar, bepaalde geloofsovertuigingen als waarheid meteen kan poneren of zoiets. Zo werkt het filosofische discours niet. Het is wel zo dat het heel logisch is, omdat eigenlijk er geen echt fundament, logisch fundament meer is. Dat is toch wel een beetje de erfenis van de 20e eeuw.
Wat bedoel je daarmee? Waar is er geen logisch fundament meer voor?
Nou ja, vroeger was men eigenlijk een beetje op zoek naar een soort logisch fundament, zodat je geen keuzes meer hoefde te maken.
Mm-hmm.
Waar je eigenlijk alle kennisdelen die er zijn aan op kan hangen, op kan baseren. En
ja, een verklaring.
Een soort ultieme verklaring. Hè? Zo van, we weten precies hoe het allemaal zit.
Ja.
En dat je ziet in de loop van de 20e eeuw dat steeds meer wordt losgelaten. En dat er eigenlijk een soort idee komt van, je moet met elkaar wel een zinvol gesprek moeten houden.
Mm-hmm.
Maar vaak is het dan verhelderend om te weten waar iemand vandaan komt. Mm-hmm. En bepaalde overtuigingen die staan soms haaks op elkaar, maar die zijn niet meer in staat om te bepalen wie nu gelijk heeft op grond van een redelijk wetenschappelijk, weet ik wat. Dus Dat betekent dat filosofie in die zin vooral in de 20e eeuw ook een bepaalde ruimte heeft geschapen. Sommige mensen vinden dat jammer. Hè? Die zeggen ja, op die manier lijkt het wel alsof alles kan. Ik denk dat dat ook niet waar is.
Is het ook? Ik moest meteen aan het verlichtingsdenken ook.
Ja.
Hè? Ik denk dat dat ook daar. Dat die daar ook.
Ja, die hadden dat optimisme. En die hadden ook zoiets van ja. We komen er gewoon achter hoe God de zaak gepland heeft en hoe de zaak in elkaar is gezet en zo. Dat idee, dat is toch wel een beetje. Natuurlijk, er zijn nog mensen die erin geloven, maar ik denk dat het de minderheid is.
Maar die geloven dat wij als mensen erachter kunnen komen hoe God het heeft gedaan?
Ja, een soort ultieme verklaringachtig idee.
Jij hebt dat soort dingen toch, de God particle.
Ja.
En je hebt mensen die heel erg daarin het bovennatuurlijke ook willen verklaren, zeg maar.
Ja, precies. En
dat is natuurlijk eigenlijk iets wat een beetje toch tegen de Bijbelse dingen ingaat. Omdat het Bijbelse is echt het geloof.
Ja, klopt.
Hè? En hetgeen wat wij geloven en wij geloven wie God is en... Mm-hmm. En de beloftes die hij ons heeft gegeven. En ook de dingen die hij heeft. De geboden die hij ons heeft gegeven. Hè? Wij geloven dat. En we hebben daar verder geen verklaring voor. Nee. Maar de meeste mensen die geloven, denk ik, hebben op een gegeven moment dat moment gekregen. Hebben een openbaring gekregen.
Of het kan ook geleidelijk gegroeid zijn. Mensen zijn daarin heel verschillend, denk ik.
Ja.
Ik denk dat in de loop van de 20e eeuw het idee van we komen tot een consensus over hoe alles weer in elkaar heeft gezeten. Dat tot met een soort ultieme verklaringen plus een compleet uniform en onbetwijfelbaar systeem of zoiets. Dat idee is wel een beetje verlaten. Dus je hebt als gelovige... denk ik best binnen filosofie best wel wat ruimte. Alleen wat niet zo is dat je zeg maar vanuit je geloof direct andere mensen kan overtuigen of kan iets kan poneren.
Ja, maar
dat geldt dan voor jou en niet voor iedereen.
Ja, dat is ook niet de functie van filosofie, denk ik dan toch? Filosofie is meer de gedachtespinsels over bepaalde onderwerpen die we...
Ja, kijk, bijvoorbeeld zo'n idee als van Schiller heeft mij aan een bepaald spoor gezet. Mm-hmm. En dat is wat filosofie moet doen. In onze moderne maatschappij is het zo dat allerlei wetenschapsgebieden die zijn ontzettend uit elkaar gedreven. Filosofie heeft altijd toch een poging om dingen bij elkaar te brengen. Dat er we hadden het net over de gehele mens. Het geldt ook voor kennis. Het lijkt nu net alsof het een hoop stenen is of zoiets. Ongeordend en zo. En terwijl filosofie probeert toch altijd iets van geheel. Streeft naar een soort geheel. Naar samenhang. Maar het is ook wel duidelijk dat je niet meer vanuit zeg maar, de reden tot één samenhang kan komen.
Nee, maar daarom heet het natuurlijk ook geloof en daarom is het bovennatuurlijk ook omdat we het niet zien.
Precies.
Dat is eenmaal de realiteit waar we soort van in zitten van we zien het niet. Je moet er je weg in vinden en mee omgaan. Zeker. Waar ik zelf achter kwam is dat wat ik zelf niet wist toen ik 5 jaar geleden begon met filosofie te bestuderen en daarin mezelf te verdiepen. Ja. Is dat esthetica ook een stroming is, een soort van zuil van de filosofie, toch?
Ja, dat klopt. Wel een hele ondergeschikte. Het is een soort ondervak of zoiets.
Ja.
Je hebt ook het esthetisch genootschap in Nederland. Mm-hmm. Maar het is in de Nederlandse cultuur is het een ondergeschoven kindje. Heeft misschien iets met onze Calvinistische instelling te maken. Zou kunnen.
Ja, want het Calvinisme, dat is een christelijke stroming.
Ja.
Die hebben de beelden uit de katholieke... de beelden uit de katholieke en orthodoxe, die hebben zij... In de doofpot of in de verdoempot.
Tijdens de beeldenstorm, daar was het allemaal beelden om omvergooien en zo. Het was wel grappig. Ik was bij de. Het is inderdaad heel mooi hoe. Want de Calvinisme is een beetje redelijk dominant in Nederland, kan je wel zeggen.
Ja.
En ik was in de Sint-Jan en ik werd daar rondgeleid door een mevrouw. En die was nog steeds boos over de beeldenstorm. Mm-hmm. Terwijl toch, ja, het is wel meer dan 300 jaar geleden. Dus nou, het is even geleden, zou je kunnen zeggen. En die had het ook de hele tijd over ze. En ze waren dus de Hollandse Calvinisten.
Ja.
En ik had op school geleerd dat Hollandse Calvinisten dat we was.
ja. Zij was er niet bij.
Zij was het daar niet mee eens.
Nee.
En ik vond dat wel heel, voor mezelf heel verhelderend. Uh-huh. Van ja, je hebt gewoon wel een eigen. Je hebt een beperkte visie ergens.
Voor jou was het de eerste keer dat je iemand ontmoette dat je dacht: hé, dit is iemand die wel is eigenlijk hetzelfde gelooft, maar echt een.
Totaal andere invalshoek.
Een gebaseerde eigen mening.
Ja, en anders dan dat ik op de lagere school had gehad.
Mm-hmm.
En dat vond ik. Ik moest er even aan wennen, maar ik vond het wel ergens logisch. Want ik denk niet dat de beeldenstorm een goede actie is geweest van de Calvinisten of zoiets. Kijk, het idee was, je moet geen beelden vereren. Maar om dan.
Goed idee.
Op zich een goed idee, maar om dan beelden van anderen te gaan vernietigen, dat is ook weer zoiets.
Ja, ja het is. Ik ben zelf ook protestants opgegroeid, dus ik dacht ook eerst dat alle katholieken. Ja, ik had daar gewoon een soort van vooroordeel over, dat niet goed zou zijn. Ben daar ook wel, nu ik wat serieuzer ben. Sinds een tijdje ben ik daar ook wel teruggekomen en mm-hmm. zie je ook wel van, hey, nee. Het is niet altijd zo makkelijk en die vooroordelen die, ja, misschien is dat ook, hoort misschien ook bij deze tijd dat de kerken wat meer naar elkaar toe gaan groeien.
Ja, dat is hartstikke goed. Want kijk, wat de katholieke cultuur ons heeft gebracht is ook wel in kunstzinnige zin mm-hmm. heel rijk.
Ja.
En, en om eerlijk te zijn, de hele strenge Calvinisten, die hebben soms zelfs, ik denk dat het wel minder aan het worden is, gelukkig, maar een bepaalde weerzin tegen beeldcultuur. En die hebben zelfs de neiging om wel heel moralistisch soms te zijn. Weet je, wat Schiller zou zeggen, uitsluitend vanuit de principes, dus een beetje barbaars.
Mm-hmm.
En dat wat je ziet is dat wel dat minder wordt. En omdat, denk ik, de focus op waar de kernwaarde van het geloof, die brengt niet met zich mee dat je anti-beeldcultuur bent of iets dergelijks.
Nee, het is natuurlijk. Het staat in het Oude Testament als een streng gebod van.
Ja.
Maak geen andere beelden.
Ja.
Toch? En,
maar er staat ook een zinnetje achter dat je die niet mag vereren.
Ja.
Dus ik kan daar twee kanten mee op.
Nee, en als we dan nu naar bijvoorbeeld een Lady Gaga kijken of zo, dat is natuurlijk ook een beeld.
Ja.
Dat wordt gemarket ook als een beeld.
Mm-hmm.
Dat wordt ook vormgegeven als een beeld.
Ja.
Wordt heel bewust wordt daarmee omgegaan. En dat is een beeld. Ik noem nu haar, maar dat is natuurlijk gewoon mm-hmm. iemand die even in mijn gedachten opkwam. En zeg maar, dat is een beeld wat ook bij mensen op hun telefoon staat. Waar je naar kijkt, je geeft er aandacht aan. En mensen klappen er ook voor, mensen schreeuwen ervoor. En mensen gaan zichzelf ernaar gedragen. Ja, dat zijn allemaal toch ook vormen van vereering.
Ja, en. Nee, denk ik. Bijvoorbeeld bij Lady Gaga denk ik dat zij soms echt dat zij dingen groter maakt.
Mm-hmm.
Om vanuit de kritische functie van kunst. Ze had op een gegeven moment zo'n vleesjurk. Jurk van vlees mm-hmm. of zoiets. Ik denk dat een soort protest is tegen overmatige consumptie van vlees.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
We hebben het niet gevraagd. Dus het is niet, ik probeer het meer naar het maatschappelijke ding te zien. Van oké. Want ja, we, zeg maar, er is natuurlijk de beeldenverering. Is ik denk dat het ook voor ons als mens, wij willen heel graag een vast houvast hebben. En op het moment dat we even God niet meer geloven, dan zoeken we eigenlijk soms ook een
ander beeld.
Een
ander
iets. En daarin kan ik natuurlijk ook, dat is dan weer het deel van dat ik de Calvinisten weer kan begrijpen. Van,
Zeker. Kijk, dat is wel het waardevolle van ook moderne filosofie. Dat probeert om dat soort dingen te analyseren. Hè, ik heb nu net een PWS beoordeeld van wat leerlingen die het hadden over mode en de nabootsfunctie. Er is een filosoof, Richard Girard, dat haal ik altijd door elkaar op een of andere manier. Die heeft een soort idee dat mensen vooral zeg maar bezig zijn om een symbool na te streven. Een beeld.
Ja.
En dat eigenlijk ook heel erg de mode bepaalt, vind ik geen raar idee. En wat zij dus hebben gedaan is gekeken in hoeverre dat nabootsingsgedrag, in hoeverre dat belangrijk is geweest in de ontwikkeling van mode. Want ik denk dat mode eigenlijk voor een groot deel wel gebaseerd is op nabootsingsgedrag. Je maakt een soort ideaalbeeld hoe mensen zich moeten kleden.
Ik denk dat het vooral interessant is van, je hebt inderdaad het nabootsen van.
Ja.
En je hebt het, en je kan het ook zien als zelfexpressie. Dus dat je inderdaad je eigen gevoel door middel van de keuzes die je maakt in kopen en in aantrekken, dat je daarmee je eigen gevoel kan uitdrukken. En zeg maar, dat zijn dan twee, eigenlijk het is een dunne lijn.
Ja, maar want in hoeverre wordt jouw gevoel of identiteit ook niet weer bepaald door een bepaald symbool wat ergens in je achterhoofd zweeft. Ja. En waardoor je, waar je toch een beetje onbewust naar je naar richt of zoiets.
Ja.
En want ja, hele cynische filosofen die gaan er eigenlijk vanuit dat je altijd, dat je denkt dat je vrij bent, maar dat je het in wezen niet bent.
Mm-hmm.
Ik ben niet van die stroming. Ik denk dat de mens wel degelijk vrijheid heeft. Maar het is wel zo, denk ik, dat je dat het gevaar altijd bestaat. Dat je je laat leiden door symbolen, beelden die ergens niet authentiek zijn. Die waar ergens ook een soort leugen in verborgen zit of zoiets.
Mm-hmm. Ja, een wassen beeld wat niet, wat geen, het is een dood iets eigenlijk.
Ja, ja. En misschien dat bij Borsato ook heeft gespeeld. Hè? Dat hij het beeld.
Het beeld van succes heeft geprojecteerd dat achterna is gerend. En
ja, en dat zonder nog om te kijken of zo.
Zonder om te kijken naar van oké, wat is er eigenlijk nog gaande in mijn hart?
En ja.
Hoe, waar ben ik? Wie ben ik nog als mens?
En ik denk dat bij vorming zelfonderzoek dus heel belangrijk is. En dat kunst daarin zeker kan helpen. Die kritische functie van kunst, ik denk dat die daar zeker in kan helpen. Ik had laatst een documentaire gezien over Andy Warhol.
Mm-hmm.
En daarvoor vond ik Andy Warhol maar niks. Ik dacht, waar is die man nou mee bezig? Ik snapte er echt helemaal niks van. Maar toen zag ik dat hij eigenlijk bepaalde dingen in de Amerikaanse cultuur vergrootte. En toen dacht ik van ja, daarmee laat hij zien waar het op uitloopt. En dat speelt misschien bij Chef Koons ook wel een beetje. Dat hij met die hamburger en zo. En met die hele kitscherige beelden. Dat hij als het ware een soort spiegel voorhoudt van jongens, als we als deze cultuur zich zo voortzet, dan komen we bij dit soort kitscherige dingen uit.
Ja, en dat is het gekke van een pop art kunstenaar.
Ja.
Die heeft een hele, dit is even mijn perspectief daarop. Die heeft een hele schril contrast tussen dat hij inderdaad de spiegel voorhoudt. Maar tegelijkertijd is hij zelf ook diegene die dat doet. En de proponent, zeg maar. Hij is zelf ook de aanvoerder van het geheel. En daarmee creëert hij ook bijna die werkelijkheid waar het naartoe gaat.
Ja.
Of het daar nou naartoe ging of niet. Hij heeft eigenlijk een soort van markt gezet, ja. Ja, het is een hele...
Maar juist die dubbelzinnigheid is natuurlijk ook wel voor een toeschouwer heel mooi. Want dan word je aan het denken gezet. Wat is nou mijn positie daar precies in?
Ja, ik zou zeggen, het is zeker interessant. Het is als voor mensen die met kunst bezig zijn en of ook met waar gaat de wereld heen, om termen maar te gebruiken, is het gewoon interessant om die dingen te bekijken.
Ja.
Om te bekijken van waar houden die mensen zich mee bezig. Ik vind dat bepaalde... ik kom zelf lang in het nachtleven gezeten, dus ik weet wel een klein beetje van popcultuur.
Mm-hmm.
En je kan gewoon zien aan de mensen die bekend zijn en bekende dingen maken. Zij creëren ook... Ze zijn zo bekend, ze hebben zoveel invloed, dat ze ook een grotere tendens in de maatschappij creëren.
Ja.
En wat je er ook van vindt, kijk, sommige dingen vind ik gewoon niet goed. Hè, zou ik niet, als ik kinderen zou hebben, zou ik niet zeggen, hé, laten we naar de show gaan. Nee, zou ik zeggen van, ik zou het wel bespreken met ze. En weet je, het is wel, maar je ziet heel duidelijk dat ze wel een impact hebben op de maatschappij.
Ja, misschien is dat ook wel een hele belangrijke, hoor, dat we voor ouders... Ik denk vaak dat ouders heel negatief zijn over allerlei nieuwe kunstvormen.
Mm-hmm.
En maar dat als je het met je kinderen wil bespreken, dan lukt het bespreken niet uitsluitend uit een soort veroordelende houding. Van is sowieso niks.
Ja, als je op je principes blijft staan, dan is er heel weinig. En ik bedoel, we hebben daar zelf allemaal denk ik wel eens mee te maken.
Met... Ja, maar ik vind dat eigenlijk geen principes. Dat zijn in feite vooroordelen. Principes zijn dingen die kan je op een heleboel verschillende manieren vertalen, denk ik.
Mm-hmm. Ja, laten we het een morele waarde noemen.
Ja,
morele waarde. Als ik een morele waarde heb van voor mij mag de... Dit is niet hoe ik het echt zie, maar de rok van een vrouw mag nooit boven de knie komen. Stel dat dat mijn morele waarde is.
Ja.
Dat is iets wat nou ingeëtst is in mijn hart, in mijn ziel, in mijn manier van kijken. En op een gegeven moment heb je daar een gesprek over met je kind of met je dochter. En het blijkt dat het wel zo is dat zij dus wel een artiest tof vindt die die streep overgaat. Nou, dan heb je daar een conflict.
Ja, maar dan zou ik nooit beginnen met meteen de veroordelende houding. Want dan ben je iemand kwijt meestal.
Ja.
Dan is de vraag meer, die hoogte van die rok, die staat ergens voor.
Mm-hmm.
Die staat voor een bepaalde opvatting van man-vrouw verhoudingen. Die staat op een bepaalde opvatting over seksualiteit.
Ja,
en daar moet het over
gaan. Ja.
En daar moet het dan over gaan. Als je alleen maar de zaak van buitenkant bekijkt, en ik denk dat sommige ouders die neiging een beetje hebben, dan is het moeilijker om echt goed in gesprek te komen. En loop je het risico dat je je kind kwijtraakt. In de zin van
dat het
geestelijk
gesprek
kwijt.
Er niet meer is.
Ja. Omdat het gesprek er niet meer is, precies.
En kan kunst daarin een bemiddelende rol spelen?
Ja, dat denk ik wel. Omdat als je vaak... Andy Warhol, voorbeeld.
Mm-hmm.
Ik zag die uit documentaire. Het bleek dat die man wel degelijk in het eind van zijn leven... diaconaal werk deed in een bepaalde kerk.
Mm-hmm.
Omdat hij daar op een manier toch door was gegrepen. Dat zette bij mij wel zeg maar zijn kunst op een bepaalde manier in een ander daglicht. Dat ik denk van misschien heeft hij er toch dit mee bedoeld of toch dat mee bedoeld. En dat is het mooie van kunst. Je kan er eigenlijk vaak verschillende dingen in zien. En mensen worden gegrepen door kunst, of ze dat nou willen of niet. In het voorbeeld van dat kind, die wordt misschien gegrepen door een bepaald popidool of iets dergelijks. Dan is het toch interessanter om te kijken wat die popidool beweegt. En of die niet toch bepaalde hoge morele waarden heeft enzovoort. Dan dat je meteen focust op zo'n detail. Dus ik denk dat als je op een open manier naar kunst kijkt, dat je dat zeker kan helpen om het gesprek gaande te houden. En als opvoeder moet je een bepaalde richting wijzen. Oké, Maar dat moet je wel op een hele open manier doen. En niet meteen denken van nou, alles wat er nu speelt, dat is per definitie in strijd met mijn richting of zo. Dat valt vaak wel mee.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat.
Ik heb een ander voorbeeldje. Mm-hmm. In mijn lokaal heb ik een poster van Amy Winehouse. Ze zit daar vrij. Nou ja, die rok is duidelijk boven de knie.
Dat was mijn voorbeeld, joh. Dit is niet mijn eigen grens.
Weet ik.
Ik kan me voorstellen.
Nee, maar we kunnen wel even op door. Uh-huh. En voordat ik dat deed, heb ik bij de open dag aan de ouders gevraagd, die dan langskomen. Van vindt u dat deze, want ik geef les op een behoorlijk streng christelijke school.
Is het reformatorisch?
Ja. Mm-hmm. Ja. Vroeg ik aan de ouders van, nou, vindt u dat deze poster, dat die in dit lokaal opgehangen mag worden? Nou, zonder het verhaal van Amy Winehouse, zei ongeveer de helft ja en ongeveer de helft nee. Mm-hmm. En de helft die ja zei, die zei dat eigenlijk ook een beetje met het idee dat ze niet ouderwets gevonden willen worden. Die indruk kreeg ik. Uh-huh. Al bij een toelichting. En vervolgens heb ik haar soort biografie even kort uit de doeken gedaan, wat een hele tragische biografie is eigenlijk. Mm-hmm. En als ik dat deed en ik zei van nou, als ik die poster gebruik, dan zou ik hem ook gebruiken in mijn lessen. En dan zou ik ook zeg maar de tweeslachtigheid van haar leven naar voren brengen. Hè? Want aan de ene kant, als je naar interviews kijkt, is ze behoorlijk grof soms. Dat is de ene kant. Aan de andere kant is zij door haar omgeving ongelooflijk misbruikt. En nu hangt ze dus in mijn lokaal en er staat eronder van Patel of slachtoffer. Want beide zitten denk ik in haar leven verweven.
Zouden die twee dingen met elkaar te maken hebben?
Zeker, dat denk ik ook wel. Zeker. Maar op het moment dat je dat dus vertelt en aangeeft hoe je daar dan mee om wil gaan, zit je, nou, 100% van de ouders waren na het verhaal ervan overtuigd dat het al prima er opgehangen kon worden. Dus als je niks weet, 50% niet doen. Als je het verhaal kent, 100% zegt als je er maar goed mee omgaat. En dat is met alle kunst zo, denk ik. Als je er op een open manier naar kijkt en op een zorgvuldige manier naar kijkt, dan kan kunst ons ontzettend veel brengen. En,
denk je dat kunst daarmee vrij is van morele waarden?
Nee.
Kunst is gratis? Kan kunst ook negatief zijn of gewoon pure destructie teweeg brengen?
Soms bij bepaalde romans heb ik dat wel.
Ik kan me voorstellen.
Van W.F. Hermans. Maar misschien moet ik dat nog ontdekken. Ben ik nog niet open genoeg? Dat zou kunnen.
Ik weet niet of je... Ik heb zelf Aldous Huxley, A Brave New World gelezen.
Die heb ik niet gelezen. Er staat nog op mijn to-do-lijstje.
Is behoorlijk... Ja, het is niet iets waar je heel vrolijk van wordt. Het brengt geen leven en... Zeg maar, als ik voor mezelf spreek, dan heb ik op een gegeven moment ben ik het onderscheid gaan maken. Iets wat leven brengt, iets wat constructief is. Of iets wat eigenlijk degeneratief is en eigenlijk uitloopt op de dood.
Ja, voor jou dan, hè? Dat is wel
belangrijk. wat ik dan voor me eruit kon halen. Als ik dan ging kijken, als ik probeerde de diepere lagen te doorgronden. Dat ik dacht, oké, waar gaat dit naartoe? Wat is uiteindelijk de eindwaarde daarvan? Stel je voor dat je één nummer hebt waar je na een jaar lang gaat luisteren. Wat gaat dat nummer teweeg brengen in je leven? Want als je één jaar lang één nummer luistert, gaat dat nummer een hele hoop doen in je leven. Of je het nou zeker of niet. Zeker. Want je voedt jezelf daarmee. Je neemt het in je op. Ja. En kunst is ook iets wat binnenkomt. Heel direct. Dus daarin is het natuurlijk... heb je bepaalde culturen ook, zoals de Amish cultuur heb je toch?
Ja.
Ja, die zijn helemaal gewoon, die hebben niet eens techniek. Niet eens met kunst, maar ook geen techniek. En die zijn in die zin, houden ze zichzelf dan tussen aanhalingstekens helemaal puur.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En, maar goed, ik denk dat dat een houding is die voor veel mensen nu niet meer begaanbaar is. Hè, dus dat je dat niet... Wij zijn geen Amish. Tenminste, ik niet.
Nee, ik ook niet.
Jij ook niet. En kijk maar, er zijn ook denk ik, er bestaan denk ik bijna geen mensen die niet op een of andere manier worden beïnvloed door kunst.
Mm-hmm.
Ik denk dat nauwelijks bestaat. We hebben zo'n ontzettende beeldcultuur en we hebben zo'n ontzettende toevloed van beelden en van muziek en weet ik wat allemaal. Het is vrijwel onmogelijk om je daarvan weg te houden. Dus aan de ene kant, kunst kan ons helpen, maar kunst is ook een gegeven. Een gegeven wat in ons leven een plaats moet hebben. En, want je kan wel doen alsof je emisch bent, maar je bent geen emisch. Dus een mooi voorbeeld. Dus ja, de kunst, je moet ermee omgaan. En,
nou, wat je vaak ziet is bij mensen die, dat is dan weer een beetje psychologisch iets, maar dat het onderdrukt wordt. Mm-hmm. En dat ze daardoor een scheefgroei ervaren. En als ik voor mezelf mag spreken, ja, ik kom uit Gorinchem. En dat was een klein stadje. En op het moment dat ik ging skaten en breakdansen, ervaarde ik gewoon zoveel vrijheid in die creativiteit en in die ontwikkeling van mezelf, dat ik daar eigenlijk ook een deel van mezelf vond.
Mm-hmm.
Door de uitingen die ik kon doen. Ja, dat waren dingen die vond ik niet in de kerk.
Ja.
Ik was niet zo, ik bedoel, ik geloofde wel in God toen, maar was er niet heel toegewijd mee bezig. Mm. Maar nee, geloof was wel serieus. Mijn innerlijke waarden waren wel serieus, maar ik deed nog genoeg dingen die helemaal niet strookten daarmee. Mm-hmm. Dus ik had ook zoiets van, joh, ik ga daar niet mee bezig zijn, want ik doe nog heel veel dingen die niet mee kloppen. Dus ja, dat gaat niet met elkaar. Ja. Maar ja, ik vond dus in het creatieve proces en het skate en breakdance, mm-hmm. vond ik gewoon heel veel vrijheid. En heel veel, ook misschien waardering voor de dingen die ik kon, die ik had.
Ja.
Die misschien in soort van de kerk, cultuur van de kerk, die daar niet meteen werden gezien. Nee, of
snap ik. Die dat voor veel leerlingen, veel jongeren geldt. En dan nog steeds.
Ja. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen soms dat mensen vanuit de christelijke cultuur juist zo diep de wereld induiken en van allerlei dingen gaan proberen. Ik zelf ook. Omdat dat thuis, je miste iets thuis en dat hoop je dan te vinden in die
in die andere cultuur. Ja. En wat je dan krijgt is dat ouders en zo al snel denken, nou ja, die andere cultuur die zal vast wel vijandig zijn ten opzichte van ons. Maar dat hoeft helemaal niet.
Mm-hmm.
Kijk, de vrijheid die dit soort, die ja, skatecultuur, ik ken het niet hoor. Ik ben wat ouder. Maar de vrijheid die dat oplevert.
Het was niet alleen de skatecultuur. Probeer meer het creatief zijn op zich.
Ja, ja.
Dus
ja.
Of het nou skate of breakdance of het een hut timmeren was, dat deed ik ook. Het was meer het hele creatieve proces en dat je gewoon bezig bent. Wat je eigenlijk. Ik heb zelf ervaren dat het hele creëren, dat zet je ook in het creatieve proces, kom je even tijdelijk los van je. Ik wil niet zeggen totale zelfbeeld, maar wel van je misschien gewoontes en heel veel dingen die je van je gebruikelijke denkpatronen, zeg maar. Ja. Hè? We gaan naar de supermarkt en we gaan naar school. Ja. En dat zijn allemaal dingen die we kennen. We hebben een ontmoeting. Ja. Ik heb een ontmoeting met mijn vader en die gaat zo. En dat gaat allemaal volgens verwachting. Maar in het creatieve proces gebeurt iets anders. Ontdekken we iets in onszelf.
Mm-hmm.
Waardoor we eigenlijk. Waardoor ik besefte, ik vond daar een eigenwaarde in die ik nergens anders vond. En dit was, dit heeft geleidelijk opgebouwd tot ik op een gegeven moment de relatie met God, dat is het enige wat daar nog boven ging. Maar het hele creatieve proces is voor mij in leven is een hele grote leidraad geweest in zelfontdekking, zeg maar. En ook in zelfwaardering, een soort van.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Voor mij is het anders gelopen. Ik ben meer een denker dan creatieveling, denk ik. Dus ik denk dat er verschillende soorten mensen zijn. Zou ik kunnen zeggen dat in de kerkelijke calvinistische cultuur misschien te weinig ruimte is voor het creatieve proces. Mm-hmm. Maar waarmee niet gezegd is dat het per definitie tegengesteld is of zo. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat dat helemaal niet zo is. Alleen, ik denk ook dat wat dat betreft er ook bepaalde opgaves liggen. Voor bepaalde kerkgemeenschappen.
Ja, ik denk denk ik zeker dat we daarin...
En wat betreft de Blauwe Koepel. Dat is dan een platform waar ik mee de initiatief voor heb genomen. Een van de dingen die ik heel graag wil, is dat er verschillende soorten mensen en verschillende soorten invalshoeken, dat we dan van elkaar leren. Mm-hmm. Ik ben iemand die boekjes leest over Schiller en dan het wilde en het barbaar en zo. Dat haal ik er dan uit en dat vind ik dan, probeer ik dan toe te passen. Misschien kom jij van de andere kant, dat jij zegt van nou, ik ben een creatieveling. Ik start met creativiteit en daarna kijk ik of dat past in een bepaalde filosofie of zoiets. Maar ik geloof heel erg in dat verschillende mensen, zeg maar, als die goed met elkaar, als die van elkaar leren, dat je dan tot iets groters kan komen dan dat je op je uppie kan komen. En
ik vond het heel mooi dat je zeg maar dan, hoe je zelf zei, dat je op scholen verschillende lessen geeft. En toen ik zei van, is het dan therapeutisch? Dat is dan hoe ik creativiteit ook ervaar als een soort van therapeutisch iets. Maar dat je zei, heel duidelijk zei van, ja, maar ik ga vooral, de nadruk ligt op waar mensen heen gaan.
Ja.
Dus op de ontwikkeling en op wat in het vooruitzicht ligt, zonder direct te gaan kijken, oh, wat is er mis met jou?
Ja.
Dus ik vind dat een heel, ik zou het bijna zeggen van, ja, dat is dan zou een soort kern, een kerndeel kunnen zijn van de Blauwe Koepel, kunst en creativiteit maken of blijven als voertuig voor waar je naartoe wilt gaan.
Ja. Terug te komen op Schiller, die zegt inderdaad op een gegeven moment van zonder ideaal, schoonheid is gewoon een afspiegeling van een soort ideaal. Zonder ideaal is het onmogelijk om niet in een van die twee polen te vallen. Je moet je ergens richten, die moet ergens richting geven. En het ideaal is de richting waar je dan naartoe streeft. En natuurlijk is het ideaal iets wat transcendent is. In de zin van, het is niet hier of zo. Maar dat wil niet zeggen dat je nog niet dat het niet een mooi richtpunt is om naar te streven.
En is schoonheid dan... is dat puur het gezicht, schoonheid van een mooie vrouw? Oh, wat ziet ze er mooi uit? Is dat het schoonheidsideaal? Of is het schoonheidsideaal, is dat meerdere facetten? Kan het ook bijvoorbeeld een intellectueel iets zijn? Of een idee wat zo goed is?
Het laatste. Het mooiste.
Dus het ligt breder dan alleen de knapheid, zeg maar. Hè?
Dat is meer een symbool, dat is meer een beeld. Als ik een roman lees van Dostoevsky, dan zie ik daar, vooral in de liefde die hij heeft voor de gewone mens, zie ik een bepaalde schoonheid. Mm-hmm. Dan denk ik van, dat is een mooi mens of zo, in geestelijke zin. Ik bedoel het veel meer, het is een soort schoonheidservaring en je weet niet goed waar het vandaan komt. Kijk, wij filosofen hebben altijd de neiging om alles te definiëren. En het mooie van schoonheid is dat het ontsnapt aan elke definitie. Denk ik.
Ja, dat kan je natuurlijk ook afvragen. Want je hebt natuurlijk de gouden driehoek of de gulden snede.
Ja. Dat is heel grappig. Wij gebruiken dat. Maar meer als een mogelijkheid. En mijn leerlingen vinden dat heel grappig. Dat bestond vroeger. Hè? Dus dat je vanuit... zeg maar, dat is vanuit een bepaalde wiskundige verhoudingen, dat je die als ideaal ervaart en zo. Dat vinden ze heel grappig, maar om nou te zeggen dat ze het serieus nemen, nee. Het is meer een soort idee waarvan ik denk ook in de verlichting dat men dat wel had, maar dat in de loop van de jaren wel verdwenen is, denk ik. Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die denken van, nou, als het voldoet aan een gulden snede, dan is het mooi. Ik denk niet dat er veel mensen zijn.
Ja, ik denk dat het wel een soort van diepere laag is die altijd die vooral aan ons, hoe wij dingen ervaren, mm-hmm. dat die heel erg spreekt tot ons en dat er wel bepaalde verhouding. Ik merk als ik zelf iets maak, dan weet ik al heel snel van okay, die verhouding, dat is een soort tuning die je doet. En wil ik niet daarmee zeggen dat het werkt goed of beter maakt, maar ik denk wel dat er een bepaalde verhouding is die heel erg tot mensen spreekt.
Dat zou kunnen, ja. Bij wiskundigen zie je dat heel sterk. Hè? Wiskundigen die met name exacte mensen, mm-hmm. die ervaren in hun in de abstractie van al die formules en hoe de natuur samenhangt en zo, ervaren ze ten eerste een bepaalde schoonheid, maar ook een bepaalde harmonie. En er zijn best wel redelijk wat wiskundigen die daar ook een beetje mystieke theorieën over hebben.
Ja, er is zoiets als de Fibonacci sequence.
Ja.
Toch? En de Fibonacci sequence is dan, het is een beetje een in de wetenschap wel bekend.
Ja.
Maar niet in het algemeen publiek weet daar niet zoveel van. Maar dat is dan wat je zou kunnen zeggen van de handtekening van God als ontwerper van deze realiteit.
Ja. Ja, veel wiskundigen die hebben inderdaad dat soort ideeën. Ik zelf heb er wat minder mee. Mm-hmm. Maar misschien komt dat ook omdat ik het niet, omdat ik wat minder visueel ben aangelegd.
Mm-hmm.
En het dus meer met romans doe en met toneel en met dat soort dingen. Het is net waar je vandaan komt.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat een voor een beeldende kunstenaar het weer, dat het heel anders ligt.
Ja, ik ben heel beeldend, dus voor mij is dat een sterke component in. In dingen die ik beleef en maak.
Oké.
Okay. Waar gaat het heen met de blauwe koepel? Waar moet het naartoe? Waar wil je dat het naartoe gaat?
Waar ik wil dat het naartoe gaat, is dat dat het een leergemeenschap wordt.
Een leergemeenschap.
Ja, van mensen die elkaar inspireren. Om vorming, kunst en filosofie op een gelovige manier te laten bloeien of zoiets. Hè? Ik geloof heel erg in dat mensen elkaar kunnen inspireren. Mm-hmm. Ik geloof dat heb ik van een collega geleerd, die zei, iedereen geeft op zijn eigen manier les.
Mm-hmm.
Dus als je naar een les van een ander kijkt, wat dat betreft is lesgeven ook een vorm van kunst, zou je kunnen zeggen. Het is heel persoonlijk en ergens uniek. Als je naar een les van een ander kijkt, dan kan je daar wel dingen uithalen, maar je kan het niet kopiëren. Want jij bent anders. Dingen die bij jou werken, werken bij een ander niet. En bij dingen die bij een ander werken, die werken bij jou niet.
Dus jij zegt lesgeven is ook een kunst, omdat het...
Ja. En... misschien is dat ook een metafoor voor wat ik met de blauwe koepel graag wil. Je merkt in ons gesprek merken we dat wij bepaalde dingen anders zijn. Hè? Dat we een ander perspectief hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet van elkaar kan leren.
Ja.
Dat betekent juist wel dat je van elkaar kan leren. Omdat die ander echt iets anders te vertellen heeft.
Mm-hmm.
En dat is een beetje mijn ideaal. Dat we daarnaar streven. Dat we streven naar een soort lerende gemeenschap. Van gelovige mensen die denken dat met kunst en filosofie we mensen, beter klinkt een beetje groot, maar kunnen vormen in ieder geval.
Misschien dat we weg kunnen wijzen. Dat je een open portaal creëert voor mensen om een ontdekking te maken.
Ontdekken, dat zou ik mooi vinden, ja. En je kan een heleboel verschillende... Het mooiste vind ik ook als er verschillende projecten plaatsvinden. Dus gewoon een project over waarin je bepaalde... waarin je bijvoorbeeld kunst wil gebruiken om bepaalde geloofswaarheden te verbeelden. Of waarin je... Ik ben bezig met iemand van voor de lagere scholen. Waarin kunstuitingen van oude culturen... worden geanalyseerd op ideaalbeelden voor de opvoeding. Mm-hmm. En daarmee krijg je zeg maar meteen ook de vraag van... ja, maar wat is dan een goed ideaalbeeld? En wat is een slecht ideaalbeeld? Dan zie je dus dat er een bepaald verband is... altijd al geweest eigenlijk. Tussen hoe volkeren hun kunst hebben gemaakt... en welke idealen ze eigenlijk hebben.
Ja.
En... Dus wat dat betreft is kunst ook vaak een hele goede ingang om met elkaar in gesprek te gaan. Ik heb één keer...
Omdat het een ideaal afbeeldt en daardoor heb je allebei, kijk je eigenlijk naar hetzelfde.
Ja.
En dan kan je je gedachten gaan overleggen.
Ja, en je hebt het over hetzelfde en je kan dus...
En het staat ook buiten je, dus je hebt geen confrontatie eigenlijk, want je hebt over iets wat buiten
Ik heb één keer, het was bij de Vereniging voor Filosofiedocenten in Nederland, heb ik een workshop gegeven en toen zijn we begonnen met de vraag, wat vind je het mooiste kunstwerk wat je kent en waarom?
Mm-hmm.
En op het moment dat je zo'n rondje maakt, heb je meteen al een verbinding met mensen. Op een ander niveau dan gebruikelijk. En je haalt mensen ook meteen uit een bepaalde rationele stand of zo. Want op het moment dat je het daarover hebt, dan gaan dingen vloeien. En dan laten mensen iets van zichzelf zien. En dan kan je op een veel betere manier met elkaar spreken. Sowieso. Dan als je gewoon zeg maar een vraagstuk aan de orde stelt. Want filosofiedocenten zijn heel rationele mensen. Dus die gaan altijd met elkaar discussiëren over een of andere abstracte stelling of zoiets. En dat is wel aardig, maar je hebt dan geen verbinding met elkaar. En leer echt iets van elkaar.
Ja, omdat iedereen, er reed geen verbinding op.
Nee.
Bedoel je, het is meer, iedereen blijft vanaf zijn eigen eiland zeggen.
Ja, en die gaat gewoon, zeg maar, zenden. Hè? Die zendt dan allerlei overwegingen en argumentaties en zo. En dat is allemaal prachtig, maar die andere luistert ook maar half, want die heeft zijn eigen argumentaties. En meestal levert het niet zoveel op. Mm-hmm. Terwijl als je op het moment dat je verbinding hebt, dan leer je met elkaar.
Dan leer je met elkaar. En hoe zie je dat als de blauwe koepel een leergemeenschap is? Ik neem aan, we hadden het net over de rock.
Ja.
Zeg maar, hoe zie je dan... er is in het geloof, heb je een mystieke kant wat jij ervaart in je leven. Ja. En je hebt een dogmatische kant wat jij gelooft dat waar is, wat de Bijbel zegt. Zeg maar, hoe zou jij... dit is gewoon nu even een open vraag, maar hoe zie je dat voor je, zeg maar? Hoe wil je die waarde tot stand laten komen? Hoe wil je daar... Wil je daar richting aan geven? Hoe wil je daar richting aan geven?
Kijk, ik denk het belangrijkste is dat mensen binnenkomen met een lerende open houding. Dus kijk, als gelovige, dat wordt denk ik vaak in de Bijbel wel benadrukt. Dat je bent een klein mens. Je kan wel denken dat je alles snapt, maar dat is gewoon niet zo. Wat andere mensen, wat andere gelovigen voor uitgangspunten en ideeën hebben, dat is voor hun waardevol en voor jou leerzaam.
Mm-hmm.
Dat, ik denk dat alles valt of staat met zo'n soort mentaliteit.
Dus met de houding waarmee mensen komen, dus open zijn om te leren en misschien een nieuwsgierigheid hebben ook om te ontdekken?
Zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is. Als je niet nieuwsgierig bent, geen honger hebt naar nieuwe inzichten, dan zullen die niet zo snel vinden, denk ik.
Ja. En een leergemeenschap klinkt, voor mij klinkt het een beetje als een 3 tenten en iedereen die op een kratje bij zit. Dat is heel stom. Dus hoe gaan we dat vertalen naar 2022, 2023, waarin iedereen met een iPhone naar de parkeermeter zoekt?
Ja. Wat dus vandaag inderdaad een belangrijk onderdeel was. ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat het goed is om samenwerkingsprojecten te doen.
Mm-hmm.
Dat heel belangrijk is. Dat het belangrijk is om die dag die we hadden destijds, om een dag met elkaar te hebben waarin verschillende onderdelen er zijn en waarin je ook ruimte maakt voor de inbreng van iedereen die aanwezig is.
Mm-hmm.
Kijk, ik ga er toch vanuit, als mensen zich naar zo'n dag komen, zijn ze bijna altijd wel ook in deskundige zin betrokken bij het onderwerp. Dus dan is het een beetje raar om alleen maar lezingen te hebben.
Ja.
Dus het interactieve is heel belangrijk. Samenwerkingsprojecten is heel belangrijk. Maar bij elk project hoort ook dat je je afvraagt van, nou, wat levert dit nou op? In meer structurele zin.
En ik zie dan, wat ik dan voor me zie, is dat je, omdat het natuurlijk is, je bent zelf ook leraar, dat je het ook geeft, hè, dat de blauwe koepel iets, een wat ik net zei, dat het een open portaal is, waar mensen dan even in kunnen stromen, even kunnen ontdekken en vanuit die ontdekking die ze daar doen, misschien verder kunnen gaan. Is daar dan ook die leergemeenschap? Hè? Hoe kan zich dat dan... Er zijn heel veel mogelijkheden bij, zeker met de techniek die het nu ondersteunt.
Zeker.
Want het is een grote gemeenschap die eigenlijk... Hè, de christelijke kunstenaars zijn misschien een grote, de grootste verdeelde gemeenschap die elkaar niet kent.
Ja,
er is geen platform voor.
Nee. En het gekke is dat we dus met onderwijzers zitten en kunstenaars en allerlei... En ook mensen die bijvoorbeeld... meer vorming voor ouderen, voor volwassenen doen. Hè. Ik denk dat dat heel, heel waardevol is. Mm-hmm. Omdat je dan verschillende perspectieven krijgt.
Ja.
En leergemeenschap wil voor mij ook zeggen... Kijk, ik ga niemand dwingen om langere tijd verbonden te zijn aan zoiets. Maar mm-hmm. gemeenschap wil over het algemeen zeggen dat je ook ergens wat langer ergens in zit. Dus dat je niet even komt en weer weggaat of zo.
Dus dat het wel... Jij ziet het als iets wat een... Ik weet niet, een jaar misschien of langer? Of...
Lang.
Mm-hmm.
Lang. Dus ik heb mijzelf... Ik denk dit is iets... Als het mogelijk is, zou ik dit wel de rest van mijn leven willen doen.
Oké. En dan wilde ik je nog iets vragen. We hadden het eerder in het gesprek al over verbeeldingskracht.
Ja.
Hè, dat is je fantasie.
Ja.
En hoe vind jij dat een verbeeldingskracht is natuurlijk wat ons in staat stelt om kunst te maken.
Ja.
Hè, de Bijbel zegt dat wij geschapen zijn naar het evenbeeld van God. En God is de schepper van alle dingen. Dus
precies.
Daarin zijn wij ook zo'n creatief wezen, zeg maar. En in de maatschappij zie je niet iedereen even creatief. Sommigen zijn meer ontwikkeld dan anderen.
Ja.
Maar blijkbaar, hè, zoals geschreven staat, wij zijn geschapen naar het evenbeeld van de schepper.
Mm-hmm.
Wij hebben dus ook verbeeldingskracht.
Ja.
Is verbeeldingskracht hetzelfde als geloof? Of zijn die twee dingen...
Ik denk dat er wel een belangrijke relatie is.
Mm-hmm.
Want het idee dat je wat je verbeeldt, dat realiteit zou kunnen worden,
mm-hmm.
dat heeft iets met je geloof te maken, denk ik.
Dus ze zijn wel verbonden aan elkaar.
Ik denk wel verbonden. Daarbij, je geloof is ook een belangrijke bron voor wat jij je verbeeldt.
Ja.
Hè, dus, en ik denk dat het ook moeilijk is om te geloven zonder verbeeldingskracht. Hè, dat je niet, als je de Bijbel leest, dan zie je toch wat er gebeurt voor je. Dan gebruik je verbeeldingskracht.
Mm-hmm.
Dus je ziet lettertjes. Maar je maakt van die lettertjes maak je een beeld met levende mensen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat je zelfs voor het lezen van de Bijbel kan je niet zonder verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht is denk ik ongelooflijk bazaal.
Is het sterkste van de mens?
Misschien wel. Liefde of verbeeldingskracht.
Eventueel. Ja, liefde, hoop en geloof, hè?
Ja, geloof, hoop en liefde. Ja.
Waarvan de belangrijkste de liefde?
Is de liefde, ja, zeker. Maar misschien verbeeldingskracht. We staan er misschien niet zo bij stil. Bij verbeeldingskracht. Maar voor alles gebruik je verbeeldingskracht.
Ja.
Toen we telefonisch contact hadden en ik op zoek was naar A, deze locatie, en B, een paal om mijn dingen op te... Dan ben je eigenlijk constant ook op een wat ruimtelijke manier, maar toch gebruik je verbeeldingskracht om je weg te vinden in deze Rotterdamse grote toestanden. mens kan het sowieso niet zonder verbeeldingskracht. Dus mensen is creatief wezen, door en door.
Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Oké.
Nou, ik denk dat we echt een leuk gesprek hebben gehad. Dank je wel.
Ik ook. Ja, ik vond het ook erg leuk. Ik vond het echt, super.
Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. En we zijn benieuwd wat jullie vinden ook. Zeker. We weten niet hoe, maar we gaan een mogelijkheid creëren om commentaar te leveren, zodat iedereen ook kan zeggen. Dus alles is welkom, alle commentaar.
Zeker, zeker. Ik zal mij open en lerend opstellen.
Ja, amen.
Amen.
Oké. Doei. With love.